Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. Als je met een moestuin start of al een tijdje aan het tuinieren bent, dan heb je misschien een grondplan, zoals een klassieke moestuin. En dat is een grote open vlakte waar dat de zon volop toegang heeft. En daar ga je dan je groenten kweken. Als je natuurlijk tuiniert, dan heb je misschien al wel eens van randen gehoord of van andere zaken die dat je kan integreren in je tuin. En dan heb je misschien een andere visie, misschien een visie die gelijk loopt met ons. Wij hebben geprobeerd om zoveel mogelijk andere zaken in onze moestuin te integreren. We hebben dus ook kruiden en fruit en fruitstruiken en fruitbomen in die tuin staan. Maar in welke mate dat je dat integreert en waarom je dat integreert, dat zou ik graag in deze podcast willen uitleggen. En misschien starten met een belangrijk thema in permacultuur, en dat is successie. Als je naar de natuur gaat kijken, als je kijkt wat er gebeurt in de natuur, dan zal je merken, dat heb ik al dikwijls verteld, dat blote aarde direct begroeid wordt. En dat je eigenlijk een evolutie krijgt waarbij de natuur een ecosysteem ontwikkelt, plantengemeenschappen zich ontwikkelen, tot een stabiele climaxgemeenschap, tot een stabiele climaxvegetatie, een vegetatie waar dat eigenlijk zo goed als niks meer aan verandert en die dat een eindpunt heeft bereikt, kan je zeggen. In onze streken is dat meestal een bos, een eikenbos, een beukenbos, zoiets. In andere streken is dat misschien, afhankelijk van de omstandigheden, savanna, graslanden of nog een andere vorm van climax. Maar omdat wij dus hier in deze streek leven, een climaxvegetatie van bos hebben, bestaat het idee of leeft het idee dat je ook als tuin een tuin kan ontwikkelen waar dat je weinig werk in hebt en dat je dan eigenlijk die climaxsituatie moet nastreven. Dat je dus eigenlijk een beetje in een bostuin of een bos moet gaan tuinieren. Daar hebben wij niet voor gekozen, maar het ligt wel een beetje in de lijn daarvan. We gaan gewoon eens kijken wat er bij successie gebeurt. In successie heb je een pionierssituatie. Dat is een beginsituatie als er iets gebeurd is in de natuur. Een aardverschuiving, overstromingen, een vulkaanuitbarsting. Dan kan je hebben dat op bepaalde plekken in de natuur niks meer van vegetatie is. Een brand bijvoorbeeld kan ook dat alles weg is, dat je gewoon blote aarde hebt. En dan merk je dat de natuur zijn best doet om dat zo snel mogelijk te bedekken. En dat gaat het doen met pioniersvegetatie, met pioniersplanten. Dat zijn planten die heel snel groeien. Heel vaak zijn dat ook eenjarigen die dat heel veel zaad maken en op die manier hun uiterste best doen om die bodem zo snel mogelijk te gaan bedekken. Die pioniersvegetatie, als je daar niks mee doet, dan verliest hij een beetje zijn functie. Onder die pioniersvegetatie komen wat meer, eerst tweejarige en dan meerjarige planten, zodat die bodem constant bedekt is. En die pioniersplanten, die hebben een andere functie. Die gaan niet groeien in plaatsen die al bedekt zijn. Die kunnen die concurrentie niet aan. Die hebben open vlakte nodig. Dus er gaan steeds meer meerjarige planten komen. En stilaan komen daar struiken en kleine boompjes. Die kleine boompjes die worden dan overgroeid door iets grotere bomen. Wel korter levende bomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan berken die dat niet al te oud worden. En die bieden dan de schaduw, de plaats, de omstandigheden voor die climaxvegetatie, voor in onze streken die eikenbomen, die beukenbomen, die dat dan heel groot worden, heel oud kunnen worden en eigenlijk een stabiel systeem gaan ontwikkelen. Dat is een beetje in het kort wat er allemaal gebeurt bij zo'n successie. En als je gaat kijken, een moestuin is eigenlijk iets wat zich in die pioniersfase ophoudt. Is iets, je gaat de bodem kaal maken, toch zeker in een klassieke moestuin, maar ook in een natuurlijke moestuin ga je die afdekken. Ga je zorgen dat er weinig planten staan, dat er geen onkruiden staan. Onkruiden, dat zijn eigenlijk die pioniersplanten, die eenjarigen, die dat proberen om die bodem te bedekken. En je gaat dat vervangen door mulchmateriaal. Maar je houdt je bodem of je tuin wel in die pioniersvegetatie. Waar dat je uiteraard heel goed eenjarige kan kweken in een bos, is dat niet echt de bedoeling? Gaat dat niet echt, omdat daar geen omstandigheden zijn voor die eenjarige? Dus in een bos groenten kweken, onze klassieke groenten, dat is eigenlijk helemaal niet evident. En dan heb je ook nog het verhaal dat vaak verteld wordt over schimmeldominantie, over bacteriedominantie. En een pioniersvegetatie wordt bekeken, die bodem, als een bacteriedominante bodem. En men zegt dan ook dat jouw pioniersplanten, jouw groenteplanten, eigenlijk die bacteriedominante bodem nodig hebben en dat die niet in een schimmeldominante bodem kunnen groeien. Schimmeldominante bodems, dat heb je dan in ontwikkelde bossen. Daar heb je heel andere omstandigheden dan in een open vlakte. Daar heb je veel meer houtig materiaal, takken die op de grond gaan, blaren die op de grond vallen. Dus daar krijg je een hele andere samenstelling en daar spreek je over een schimmeldominante bodem. Als je over schimmel- en bacteriedominant praat, dan moet je dat wel een beetje... dat is niet zwart-wit, je moet dat een beetje grijs bekijken. Schimmeldominante bodems in bossen, dat betekent dat er echt wel een grote hoeveelheid schimmels aanwezig is en een kleinere hoeveelheid bacteriën. En dan spreek je over iets van een 80% schimmels, 20% bacteriën. Als je naar een bacteriedominante bodem gaat in die pioniersfase, dan is dat niet gewoon omgedraaid, maar dan spreek je eigenlijk eerder over een evenwicht van bacteriën en schimmels. Meestal richt dat zo wat 50-50, soms misschien 60-40 in het voordeel van bacteriën, maar het is zeker niet zo dat die bodem echt verzadigd is met bacteriën en dat daar nauwelijks schimmels in voorkomen. Schimmels zijn nog altijd gigantisch belangrijk, ook in een pioniersbodem, ook in een pioniersvegetatie, dus ook bij het kweken van jouw groenten. Als dat verteld wordt, dan krijg ik altijd een beetje kriebels, omdat ja, heel vaak wordt er gezegd, een bodem moet bacteriedominant zijn om groenten te kweken. En dan lijkt dat alsof je eigenlijk helemaal geen schimmels moet hebben in je tuin. En dan beginnen mensen ook schrik te krijgen om te mulchen met houtsnippers, met bladmateriaal, ja, want dat trekt natuurlijk schimmels aan. Maar dat klopt dus helemaal niet. Bacteriedominante bodems, dat zijn bodems waar dat nog altijd rond de 50% schimmels aanwezig zijn, dus waar dat die nog altijd een gigantische rol spelen. En die moeten dus ook gevoed worden met houtig materiaal, met schimmels. Dus dat is toch al een eerste belangrijke opmerking. Ook in een gewone moestuin heb je nog altijd die schimmels nodig en kan je nog altijd van alles doen om die schimmels te gaan stimuleren. Wat is nog het verschil tussen een pioniersbodem en een climaxbodem, of de bodem in een climaxvegetatie? Dat is dan de pH. In principe zegt men een open bodem, een moestuinbodem, een pioniersbodem. Dat heeft een basis pH, dat heeft een hoge pH. En in een bos heb je meestal veel zuurdere grond en ga je daar een veel lagere pH hebben, die dat dan ook geschikt is voor andere soorten, maar ook weer al minder geschikt is om jouw eenjarige te gaan kweken. De omstandigheden zijn ook totaal anders. Een pioniersoppervlakte, een pioniersbodem, een pioniersplek, dat is een plaats waar dat er heel veel licht is. Alles groeit daar heel snel. Denk aan de pioniersonkruiden, die bodem zo snel mogelijk gaan proberen dichtgroeien. En dat is uiteraard ook wat jij wilt voor jouw groenten, dat ze veel licht krijgen en dat ze snel groeien. In een bos, ja, dat weet je, als je in een oud bos gaat kijken, als je in een beukenbos rondloopt of een eikenbos, daar is het donker, daar groeit ook niet veel onder die bomen, omdat er gewoon simpelweg geen goede omstandigheden voor zijn. Het is niet geschikt om daar allerlei kruidachtige te groeien. Als er daar groeien, dan is dat meestal in het vroege voorjaar. Die groeien heel snel voordat de bomen blad maken. En als de bomen in blad gaan, dan trekken zij zich terug in de grond en dan krijg je hele andere omstandigheden. Dus groenten kweken, onze groenten kweken die dat veel zon nodig hebben, die dat veel licht nodig hebben, in een bos is eigenlijk quasi onmogelijk. Maar dan heb ik het eigenlijk nog niet gehad over die tussenzone, over die overgangsfase. Ik heb het vorige webinar of vorige podcast nog verteld dat randen enorm belangrijk zijn in permacultuur, in de natuur. Permacultuur neemt zijn voorbeeld aan de natuur natuurlijk. Dus die rand, ja, dat is iets, een overgangszone tussen de pioniersvegetatie en tussen die climaxvegetatie. En je weet, randen, dat zijn plaatsen waar dat twee ecosystemen samenkomen, waar dat dus... ja, dat systeem van de pioniersvegetatie en bodem samenkomt met dat systeem van die climaxvegetatie. Dus wat ga je daar dan hebben? Je gaat daar een mengeling hebben van alles. Het zal met plaatsen, zullen er wat bomen staan, kleine en grote. Er zullen struiken aanwezig zijn, maar er zullen ook meerjarige planten aanwezig zijn en ook eenjarige. En die mengeling zorgt ervoor dat jouw bodem naar dominantie van bacteriën niet echt naar bacteriën doorslaat, maar dat het ook zeker geen schimmeldominante bodem wordt, zoals je in een bos zou hebben. Dus die omstandigheden zijn nog altijd prima om groente in te kweken. Ook de pH is nog altijd goed. Je hebt nog altijd een licht basische bodem die wat minder basis zal zijn, wat minder zuur zal zijn, wat meer zuur zal zijn als een bosbodem, wat minder basis als een pioniersbodem. Dus ook nog altijd ideale omstandigheden om groente in te kweken. Je gaat ook voldoende licht krijgen. En omdat het een rand is, omdat het een overgangszone is, ga je ook extra voordelen halen, ga je extra ecosysteem krijgen dat echt specifiek in die rand bestaat. Je gaat dus extra dieren aantrekken, je gaat extra bacteriën en schimmels aantrekken. Je gaat eigenlijk veel meer leven hebben. Je gaat geen uiterste hebben van omstandigheden, maar je gaat wat in het midden zitten, waar dat alles of alle randen, alle scherpe randen zijn afgeveild en waar dat je eigenlijk praktisch gezien in ideale omstandigheden zit. Dus je hebt daar heel veel diversiteit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een pioniersbodem, waar dat je weinig diversiteit hebt. Je hebt daar wel wat jonge planten die zeer snel groeien, maar je hebt daar bijvoorbeeld heel weinig diversiteit in leven. Daar zit niet zo heel veel, omdat er ook niet heel veel aanwezig is. In een bos, in een climaxbos, heb je ook niet zoveel. Zoals ik al zei, op de bodem groeit daar niet veel aan planten. Bomendiversiteit is ook redelijk beperkt. Dat is niet te vergelijken met wat je in een overgangszone hebt, waar dat je bijvoorbeeld alle bomen van de rand krijgt, fruitbomen, fruitstruiken en dergelijke. Dat groeit meestal in een overgangszone, in een randzone. Dus die overgang tussen die twee, die rand, dat struweel, die bosrand, heeft eigenlijk ideale omstandigheden, heeft ook de ideale combinatie van planten voor een goede bodem te krijgen. Ja, en dat is niet wat een klassieke moestuin heeft, dat is echt een pioniersvegetatie die dat je probeert te houden door alles elk jaar om te spitten, om te frezen, of toch onkruidvrij en open te houden. We hebben ervoor gekozen om eenjarige te kweken, maar ook meerjarige te kweken. Dus dan zit je al iets verder in die pioniersfase, dan schuif je al op naar die randzone. We hebben ook onze fruitstruiken, rode bessen, frambozen, taaibessen, alles wat we hebben van struiken, hebben we ook geïntegreerd in onze moestuin. Ze staan langs de randen van de pad, op de kopkanten van de bedden. Dus ze staan niet echt in de bedden, maar ze vormen wel een onderdeel van onze moestuin. En we hebben zelfs kleinere fruitbomen in onze moestuin gezet en die staan dan wel tussen onze bedden. En we gaan er nog eens heel veel houtig mulch gebruiken, zodat je ook daar weer die bosbodem gaat stimuleren of gaan simuleren. En dan krijg je eigenlijk de omstandigheden die je hebt in die overgangszone, in die bosrandzone. En dat is in mijn ogen een beetje de ideale situatie voor een moestuin. Dus niet die open ruimte die dat je in een klassieke moestuin ziet, waar dat je enkel eenjarige gaat zetten, waar dat je constant gaat proberen om zo weinig mogelijk de bedekking te hebben, om die bodem open te houden, om die kaal te houden eigenlijk. Dat geeft zeker geen goede omstandigheden om groente te kweken. Is veel werk, zorgt voor lage diversiteit en dus ook sneller problemen met ziekten en plagen. Een bos dat je gaat gebruiken om groente te kweken, dat geeft ook niet de juiste omstandigheden. Die bodemsamenstelling is niet helemaal juist. Je hebt heel weinig diversiteit, je hebt veel te weinig licht. Dus ook dat geeft problemen. Die overgangszone is eigenlijk ideaal. Je hebt veel licht, maar je hebt ook schaduw voor planten die liever wat minder hebben. Je kan daar fruit kweken, je kan daar groenten kweken, je kan daar kruiden kweken. Je kan meerjarige planten kweken. En je kan er ook voor zorgen dat je bodem van samenstelling ideaal is, perfect is naar verhouding van bacteriën en schimmels, naar verhouding van voedingsstoffen. En dat is toch wat heel veel voordeel gaat opleveren. Je hebt daarbovenop nog eens heel grote diversiteit aan allerlei beestjes die dat vliegen, kruipen en springen over je grond, omdat je heel veel diversiteit hebt in planten, in omstandigheden. En dat is toch iets waar dat je in een natuurlijke moestuin eigenlijk moet naar streven, naar zo'n hoog mogelijke diversiteit. En dat kan je op deze manier perfect bekomen. Dus wij kiezen ervoor om een beetje een bosrandtuin te hebben, om een tuin te hebben dat een overgangszone vormt tussen pionier en climax. En dat is in mijn ogen de perfecte plaats om je voedsel in te kweken.